BNR Nieuwsradio. The Big Five. Roelof Hemmen.
Welkom bij BNR's Big Five van de cruciale beroepen. Het land ligt plat, zuchtend onder corona. Maar intussen zijn veel mensen keihard aan het werk. De helden uit de zorg, het onderwijs. De mensen die onze voedselvoorziening op peil houden, om er maar een paar te noemen. Zonder hen zou de coronacrisis er een stuk grimmiger uitzien, denk ik. Het is wel gek dat het juist de minst betaalde en vaak verguisde beroepen zijn die nu onmisbaar blijken te zijn. Daar gaat het over in de Big Five van de cruciale beroepen deze week. Mijn eerste gast is Max Daniel. Hij is nationaal commandant van de politie voor de coronacrisis. Welkom, meneer Daniel. Goedemorgen. Fijn dat u er bent.
Goedemorgen.
Waar denkt u in deze bizarre tijd het hardst over na elke dag?
Nou ja, we zijn constant bezig met de vraag: hoe voorkomen we nou de ellende die we in andere landen om ons heen zien? Bijvoorbeeld zoals dat we nu in Italië en in Spanje meemaken. Daar zijn we eigenlijk het hardst mee bezig.
Wat is precies de ellende die u dan bedoelt als u daar naar kijkt?
Nou, dat er zoveel besmettingen zijn dat de zorg het niet aan kan. En wij zien voor ons als politie een rol om te voorkomen dat een piek aan besmettingen, zoals we bijvoorbeeld in Spanje en in Italië op dit moment zien, om te voorkomen dat we het in Nederland ook krijgen. Dus daar zijn we zeg maar drugs mee bezig.
Wat kunt u daar dan aan doen als politie?
Nou, we hebben afspraken gemaakt om te zorgen dat wij het aantal besmettingen zo laag mogelijk houden. En dat betekent dat mensen afstand moeten houden, dat ze niet in groepen bij elkaar moeten. Zo zijn er een aantal spelregels afgesproken. Ah, ja. Waarvan deskundigen in ieder geval de overtuiging hebben dat als je daaraan houdt, dat je dat soort toestanden kunt voorkomen. Nou, en wij proberen mensen te bewegen om zich ook daaraan te houden.
Nou, daar gaan we het ook over hebben in ons gesprek. Ik ben nog wel even benieuwd naar hoe ziet uw dag er nu uit?
Nou, in principe maken wij iedere dag op wat wij de afgelopen 24 uur als politie hebben meegemaakt. En dat is in brede zin van het woord. Hè. Dat gaat niet alleen maar over de corona, maar in zijn totaliteit. Omdat we gewoon willen weten waar we onze capaciteit aan besteden. Dan brengen wij alles in kaart. Ook alle afspraken die gemaakt zijn in overleg met alle lokale commandanten. Want we hebben ongeveer zo'n 13 commandanten hebben wij constant bij ons aan de lijn. Daar hebben we ook regelmatig conference calls mee. En we proberen alle gemaakte afspraken in beeld te brengen. Te kijken wat er in Nederland verandert. En waar eventueel inzet van ons aangepast moet worden.
En wat ziet u dan? Wat zag u vanmorgen?
Nou, vanmorgen zagen we dat er een paar incidenten zijn geweest waarbij politie en handhavers corrigerend hebben moeten optreden en ook verbaliserend hebben moeten optreden. Maar tot nu toe zien we nog steeds een heel rustig beeld. En een waarvan wij denken dat die nog steeds goed handelbaar is als politie.
We zien eigenlijk ook een beetje een gekke ontwikkeling. We zien dat de criminaliteit afneemt. Dat was in elk geval het voorlopig beeld dat u vorige week naar buiten bracht. We zien minder inbraken, eigenlijk minder van alles, fors minder. Hoe is dat nu in het nieuwste beeld?
Ja, dat is nog steeds zo. En nog steeds niet anders. Hè. En wij proberen wel zicht te houden op, maar gaat het ook verschuiven? Zien we ook een parallelle wereld ontstaan? Hè, want de situatie ziet er anders uit. Iedereen zit binnen, mensen zijn niet op hun werk. Er zijn geen openbare gelegenheden meer die open zijn. Zien we dan andere vormen van criminaliteit? En wat we wel merken is dat alles wat digitaal gaat momenteel interessant is ook voor criminelen. Dus we zien de phishing mails zien we toenemen. We zien oplichtingen via het internet toenemen. Dus dat zijn wel criminaliteitsvormen die toenemen. En aan de andere kant, ja, bijna de klassieke criminaliteit zien we echt behoorlijk afnemen.
U gebruikt het woord parallelle wereld. Wat ziet u nog meer in die parallelle wereld?
Nou, waar we nu bijvoorbeeld heel alert op zijn, is bijvoorbeeld het onderwerp drugs. We weten dat een behoorlijk aantal mensen gebruik maken van die genotsmiddelen. En dat meestal weten te halen bij hun dealers. Nou, dat lukt nu niet. Hoe gaan die dealers hun klanten bereiken? Hoe gaan die in het werk? Wat zien we dan ontstaan als het gaat om dit soort vormen van criminaliteit? Dus daar zijn we wel alert op als politie.
Wat ziet u dan?
Nou, waar we scherp op zijn, is het aantal koeriertjes. Ik bedoel, je mag alleen over straat als het nodig is, hè. Dat is geen punt. Maar dat doen koeriers ook. Dus we kijken of de koeriers die maaltijden brengen, dat er geen koeriers tussen zitten die andere genotsmiddelen meenemen, behalve voedsel.
Want, dat is toch eigenlijk sowieso verboden? Kijkt u daar nu speciaal in deze coronatijd? Zijn zij ook in de coronacrisis een extra risico, deze drugscouriers?
Ja, die zijn in de coronacrisis. Verwachten wij dat dat gaat toenemen. Normaal gaan mensen op feesten, festivals, in de uitgaanswereld op zoek naar hun genotsmiddelen. Bijvoorbeeld de pilletjes. Ja. Ik weet niet of het gebruik van dit soort genotsmiddelen afneemt in deze periode. Maar er zijn nog steeds mensen die ze gebruiken. En er zijn een aantal mensen die in bepaalde genotsmiddelen ook wel verslaafd zijn. Op de een of andere manier. En wij zijn in ieder geval scherp om te kijken hoe deze wereld zich verder ontwikkelt.
Ja, maar vanuit het oogpunt van de corona. Want die koeriers, die als ze verkouden zijn, dan kunnen ze best wel veel mensen besmetten op een dag. Is dat het risico of ziet u een ander risico?
Nou, we zien een ander risico van nieuwe vorm van criminaliteit. Je kunt ook bezorgen zonder dat je besmettingsgevaar met je meebrengt. Hè. Bijvoorbeeld door het netjes af te leveren voor de deur op veilige afstand. Wat bezorgdiensten ook doen.
Oké, maar u bent bang dat drugscriminaliteit juist nu misschien wel andere vormen aanneemt dan u kent. En wat zou dat dan kunnen zijn?
Nou ja, kijk, u zegt we zijn bang. Hè? Nee, we zijn er wel heel alert op van wat er nu gebeurt. Omdat wij weten dat criminelen ook ondernemers zijn. En wij zien dat er misschien wel zieke geesten zijn die in deze tijd van deze crisis ook gebruik proberen te maken om daar nog steeds hun criminele gelden mee te verdienen. We zien oplichtingszaken met betrekking tot beschermende middelen. Mondkapjes zijn uitvoerig in het nieuws geweest. Er worden middelen aangeboden die corona kunnen voorkomen, dan wel kunnen genezen, et cetera. Dus we zien dat er ook allerlei criminele activiteiten zich ontwikkelen in deze tijd waar wij nu in leven. En daar zijn wij scherp op.
We zien ook dat spanning door coronamaatregelen toeneemt in wijken. Ik geloof wel dat er het afgelopen weekend veel minder mensen buiten op pad waren dan vorige week. Maar we zien ook coronafeestjes, vooral jongeren. Wat voor spanningen doen zich nu voor? Wat ziet u?
Ja, weet u, wij zijn niet gewend om binnen te zitten. Dit is geen samenleving die gewend is om zich te laten opsluiten, op wat voor manier dan maar ook. En dat merken we nu ook, hè. Mensen hebben daar moeite mee. Alleen iedereen snapt waarom. En wij kunnen dat over het algemeen heel makkelijk aan mensen uitleggen. Dan is er een doelgroep waar het een extra uitdaging is voor ons, en dat zijn jongeren. Kijk, jongeren zijn sowieso altijd op pad om elkaar te ontmoeten. Hè. Dat hoort bij jong zijn. En die leven nu in een periode waarbij ze denken dat zij minder vatbaar zijn voor dat virus. Dat is waarschijnlijk ook zo. En daarom zich ook wat onkwetsbaarder voelen. En zich vaak ook zo bewegen. En die zijn vaak moeilijker te overtuigen om zich te houden aan de regels die er nu zijn.
Dan zien we dus die coronafeestjes. Van het weekend waren er weer een paar. In Brabant nota bene. Wat er dan gebeurt is dat politie en handhavers delen waarschuwingen uit en geen boetes. Waarom geen boetes?
Nou ja, in de eerste plaats gaat het eigenlijk om de gezondheid van mensen. Als wij de boetes uitdelen, moet het echt zijn in een uiterste situatie waarbij we niks anders kunnen. En als er gehoor wordt gegeven aan een waarschuwing, is dat voor ons voldoende. Het streven voor ons is niet om boetes uit te delen. Het streven is om besmetting te voorkomen. En als wij mensen met kunnen overtuigen om toch te stoppen met waar ze mee bezig zijn, hè, en de discussie niet met ze aan te gaan, en wanneer ze daar gehoor aan geven, dan zijn wij eigenlijk als politie tevreden. We hebben ons doel bereikt. Op het moment dat we het gevoel hebben dat het willens en wetens gebeurt en dat mensen er ook niet mee ophouden, ja, dan zullen we echt moeten overgaan tot de laatste stap. En dat is gewoon corrigerend optreden, verbaliserend optreden en waar nodig zelfs met de harde hand.
Fijn dat je luistert naar BNR's Big Five deze week over cruciale beroepen.
The Big Five. Roelof Hemmen.
Mijn gast is Max Daniel. Hij is nationaal commandant. Daniel, moet ik zeggen. Excuus daarvoor. Nationaal commandant van de politie voor de coronacrisis. Meneer Daniel, we hebben het over wat er op straat gebeurt. De spanningen die daar zijn. U zegt het zijn vooral jongeren. En u legt op dit moment nog geen boetes op. Dat heeft misschien ook wel te maken met een soort wankel evenwicht dat u moet proberen in stand te houden. Er moet draagvlak zijn voor de maatregelen. Er moet draagvlak zijn voor uw optreden. Is dat ook wat erachter zit?
Nou ja, zeker. Het gaat om draagvlak. Ik denk dat de kracht van de Nederlandse politie sowieso is het feit dat wij draagvlak hebben in de samenleving. Hè, dat mensen ons ook zien als hun politie en dat wij altijd legitiem optreden. Dus wij proberen het altijd met reden te doen en met gezond verstand. En zo proberen wij de burger ook altijd te benaderen. Hè. Wij zijn een, zoals we dat wel eens noemen, een dichtbij politie. We willen echt in die samenleving staan. En wij proberen zoveel mogelijk in contact te treden met die burger en daarmee ons politiewerk te doen. Dat doen we nu ook. En als u zegt, kijk, er wordt niet verbaliserend opgetreden, dat gebeurt wel. Alleen gelukkig gaat het incidenteel en is dat niet in grote aantallen. Wat eigenlijk aangeeft dat echt het merendeel van onze samenleving zich prima houdt aan afspraken en ook vatbaar is voor corrigerend gedrag bij de politie en voor het waarschuwen. En daar als eerste ook meteen op reageren. En dat is eigenlijk wat wij constant hopen in deze periode. Dat we altijd een appel kunnen doen op het gezonde verstand van mensen, jong en oud. En als het echt niet anders kan, ja, dan zullen wij verbaliserend moeten optreden. Dat gaan we ook doen.
Aan het begin van ons gesprek zei u waar u het meest aan denkt de hele dag is eigenlijk het voorkomen van toestanden zoals in Italië. Een gebrek aan ziekenhuiscapaciteit, IC-capaciteit. Een politieman als u moet eigenlijk donker denken. Hè? U moet rekening houden met het ergste. Als het ergste is, te weinig ziekenhuisbedden, onvoldoende zorg, crisis in de zorg, is dan ook crisis op straat. Wat is het scenario dat u dan voor zich ziet?
Nou ja, ik kan u een concreet voorbeeld geven. In Italië en in Spanje werken ze met triage. Dat betekent dat doodzieke mensen binnenkomen en dat daar een keus wordt gemaakt die wel of niet behandeld worden. Nou, dan moet u zich voorstellen dat daar veel meer mensen komen dan überhaupt behandeld kunnen worden. En dat je daar met je geliefde komt, of met je dierbare komt, en dat je daar te horen krijgt dat die niet behandeld kan worden, of niet behandeld wordt, of dat daar andere keuzes gemaakt zijn, en je realiseert wat daar de consequenties van zijn of kunnen zijn voor jouw dierbare. Ja, stel u zich dat voor dat je dat met je eigen familielid overkomt. Er zijn maar weinig mensen dan die daar bij de deur staan en dan zeggen, goh, wat jammer, we waren net te laat of er is net iemand voorgegaan. Ja. We hebben er begrip voor, laten we weer naar huis gaan. Want zo werkt dat niet, hè? Daar zitten emoties bij. En het laatste wat wij zouden willen is dat wij in dit soort emoties terechtkomen, ook als politie. Want dan zul je de zorg moeten ondersteunen. Dan zul je moeten zorgen dat de mensen daar hun werk kunnen blijven doen. En dat betekent dat je verstoringen, openbare ordeproblemen, emoties die uit de hand lopen, dat je die gaat handelen als politie. Nou, en dat is niet iets waar we echt op staan te wachten om bijvoorbeeld daar op te treden. Dat zou zo'n doemscenario zijn waarin wij een rol hebben als politie waar we echt niet naar uitkijken.
Want hoe ziet dat er dan uit? Ik kan me dan voorstellen dat de ziekenhuizen en de IC's moet afgrendelen. Er moet een veiligheidscorridor komen. Er komt dan ME voor de ziekenhuizen te staan. Is dat het beeld wat u dan ziet?
Ja, nee, dat zou kunnen. Kijk, wij schalen altijd op. Hè, dus je zult altijd weer beginnen met zo kleinschalig mogelijk, zo laagdrempelig mogelijk als het gaat om onze politie-inzet. Maar stel nou dat je echt chaotische taferelen zou krijgen, dan kunnen wij niks anders dan daar als politie fors optreden. Dat betekent inderdaad cordons, dat betekent dranghekken en dat betekent ook fysiek optreden. En ja, dat hoef ik niet uit te leggen, dat is extra ingewikkeld. Mm-hmm. Omdat de mensen die daar komen ernstig ziek zijn, de politiemensen daar staan en je zult toch moeten optreden. Dus dat zou voor ons ook op zijn minst een hele risicovolle onderneming zijn om daar onze politiemensen aan bloot te stellen.
Denkt u dat we daar zouden kunnen komen in dat scenario?
Nou, wij gaan altijd uit van de zwartste scenario's. En dan kunnen wij op zijn minst zicht hebben op wat dat voor ons betekent en hoe wij daarmee om moeten gaan. Hè? Een scenario is bijvoorbeeld, als alles bij elkaar komt, dat je dit soort chaotische toestanden krijgt, dat je problemen krijgt in wijken en buurten, en dat ook nog eens een keer een groot gedeelte van onze politiemensen besmet raken met het virus en dus niet inzetbaar zijn. Ja. Nou, dat is een scenario waarvan we echt uitgaan dat het niet gebeurt. Maar als je er niet over nadenkt, dan loop je het risico dat wanneer je voor zoiets dergelijks wordt geconfronteerd, dat je niet in staat bent om te doen of splitsen wat je moet doen. Namelijk dat je moet zorgen voor de veiligheid van die burgers. En dat is iets wat wij koste wat koste, willen continueren. Wij willen er altijd zijn voor die burger. Wij willen altijd de veiligheid in deze samenleving kunnen garanderen in onze rol als politie. En dat betekent dat je van dit soort scenario's uit moet gaan en constant met de vraag, wat betekent dit voor onze inzet en wat kunnen wij dan zeg maar betekenen voor die burger? Nou, ja. En dan moeten we echt met dit zwartgallige scenario rekening houden. En daar laten we onze rekenmodellen op los. Daar denken we in scenario's na van hoe wij dit soort problemen op gaan pakken. Vanuit echt het gedachtegoed, wij laten die burger niet in de steek, wat er ook gebeurt.
Het is wel zo, wie belt de politie als de politie het niet meer aan kan?
Nou, ik ga er zonder meer van uit dat je altijd de politie kunt bellen, omdat wij het altijd.
Nee, maar wie gaat u bellen? Wie gaat u bellen als het als dat allerzwartste scenario zich misschien toch nog voordoet? Wie belt
nou,
u dan?
En als je dat allerzwartste scenario in gedachten hebt, dan kun je je daar ook op voorbereiden. En dat is de reden dat wij zo plannen dat de kans dat al onze mensen gelijktijdig ziek worden zo klein mogelijk is. Dat betekent dat wij altijd plannen met een soort buffer als het gaat om de mensen die wij blootstellen aan deze samenleving. Dus er zijn eigenlijk sinds de maatregelen van kracht zijn een groot aantal politiemensen die thuis werken. Daar wordt op gecoördineerd, die krijgen werk mee naar huis, daarmee proberen we plankzaken weg te halen, et cetera. We doen er alles aan om te zorgen dat een groot gedeelte van onze mensen niet ziek wordt, niet ziek kan worden, omdat dat de kans op besmetting heel klein is. Nou, als je op die manier plant, dan weet je één ding zeker, dat je altijd voldoende mensen achter de hand hebt, voor het geval dat. En daarnaast zullen we op een gegeven moment keuze moeten gaan maken welke werkzaamheden je nog wel gaat doen en welke je laat liggen of niet meer uitvoert. Nou, als je dat in beeld brengt, kun je constant zicht houden op hoeveel mensen kan ik dan hoeveel mensen heb ik nog inzetbaar? En hoe kan ik zorgen dat ik de veiligheid van die burger nog blijf garanderen? Nou, dus als u zegt, wat gebeurt er dan als het gebeurt? Wij denken dat het niet gebeurt omdat we erop voorbereid zijn.
Ja, ja, ik begrijp het. Het is nog een ander scenario waar u ongetwijfeld ook over nadenkt. Stel je voor dat de voedselvoorziening in gevaar zou komen. We hebben dat hamsteren gezien. Je zou kunnen zeggen, hamsteren is eigenlijk een voorstadium van plunderen. Kijkt u er ook zo naar wat daar gebeurde?
Ja, zeker. Dat risico. Het is ook een scenario waar wij over nadenken. Van, goh, wat gebeurt er als er paniek ontstaat in de samenleving? En wat gebeurt er als het geplunderd wordt? En als je dan kijkt waar wij voor zijn als politie, dan moeten we zorgen dat we het aantal besmettingen zo laag mogelijk houden. Dat is namelijk de enige manier om niet in dit soort doemscenario's terecht te komen. En daar is ons handelen op gericht. En dus vanuit al die scenario's is constant de vraag, wat kunnen wij daaraan doen? En dan niet als het te laat is, maar wat kunnen wij aan de voorkant doen? Mm-hmm. En dan de scenario's, of als het echt te laat is of uit de hand loopt, daar hebben we ook over nagedacht. Hoeveel mensen heb je er nog? Wat houdt dat in? Maar dat is iets wat niemand van ons wil. Dat er zoveel schaarste is, dat mensen alleen nog maar over kunnen gaan tot plunderingen vanuit paniek om te overleven. Nou, wij denken daarover na. En tegelijkertijd motiveert ons dat extra om nu gewoon te handhaven waar nodig, omdat we dit koste wat koste willen voorkomen.
Ja. En dat lijkt aardig te lukken. Bent u tevreden over hoe dat gaat? Hoe wij ons gedragen in deze crisis?
Oh, ja, zeker. Als we kijken naar onze doemscenario's, dan is dit nog een van de meest rustige scenario's die je kunt voorstellen. Mensen zijn gewoon aanspreekbaar. En natuurlijk hebben we incidenten en die worden uitgelicht. Hè. Dat gebeurt altijd en dat is maar goed ook. Want dan kan iedereen zien dat we dit gedrag gewoon niet accepteren. Fout gedrag niet tolereren. Dat we asociaal gedrag meteen afstraffen. Het is goed dat mensen dat zien. Maar dat zijn echt gelukkig nog incidenten. Het merendeel van onze samenleving is is echt corrigeerbaar, aanspreekbaar en houdt zich gewoon aan de gemaakte afspraken. En er is een vorm van saamhorigheid ontstaan. En dat zien we ook in onze richtingen. We krijgen heel veel steunbetuigingen vanuit het publiek, vanuit burgers, et cetera. Veel meer dan normaal. En ik denk dat de corona wat dat betreft ook wel iets goeds gebracht heeft. En als we nu om ons heen kijken, en ik praat met alle commandanten en onze collega's in Nederland die het echte werk doen op straat. Nou, dan is over het algemeen het beeld dat het er nog steeds heel rustig uitziet. En dat mensen gewoon goed aanspreekbaar zijn op hun gedrag, mocht dat überhaupt nodig zijn, en het merendeel zich echt houdt aan afspraken.
Dat is toch interessant. U bent meer dan 40 jaar politieman. U ziet een kant van ons die u eerder nog niet zag. Zou het kunnen zijn dat misschien toch de meeste mensen deugen?
We waren altijd van overtuigd dat de meeste mensen deugen. U ziet ons vaak alleen in beeld bij de slechteriken, degene die niet deugen. Maar die overtuiging hadden we altijd al. Wat wij ook van overtuigd zijn, is dat de wijze waarop wij in Nederland politie bedrijven, oftewel zoveel mogelijk bij die burger proberen te zijn, in wijken, in buurten en aanspreekbaar, dat wij het gezicht zijn in wijken waar de burger op kan vertrouwen, ik denk dat het zich nu ook terugbetaalt. En tegelijkertijd zien we dat tijden van spanning, zoals we dat nu hebben, de crisis die we nu hebben, dat het toch een soort saamhorigheid brengt. Ik zie dat mensen elkaar helpen. Ik zie dat mensen hun hulp aanbieden. We krijgen meldingen van oud-politiemensen die al enkele jaren gepensioneerd zijn met de vraag: zet mij in als het nodig is. En dat is heel apart, want het is namelijk ook een risicogroep. Je gaat namelijk niet heel jong op met pensioen. Er zijn allemaal mensen, ruimschoots boven de 60, die zich melden en zeggen: zet mij in. Ik ben weliswaar niet meer bevoegd om op straat te lopen, maar ik ken alle interne processen. Dus je kunt me ook binnen het bureau inzetten, zodat andere dieners de straat op kunnen. Nou, dit hebben we nog niet eerder meegemaakt.
Nee, dat is saamhorigheid noem je dat dan. Dat is mooi. Maar er zijn natuurlijk ook, we hadden het eerder over, de intense slechtheid van sommige mensen die ook in deze crisis weer een kans zien natuurlijk. Waar heeft u zich nou de afgelopen week het meest over verbaasd in dat aspect?
Nou ja, weet u, wij verbazen ons eigenlijk nergens meer over, maar je kunt je wel aan sommige dingen mateloos ergeren die meer dan alleen maar professionele boosheid oproepen. En dat vind ik de mensen die proberen geld te slaan uit een levensbedreigende situatie. Dat vinden wij zo door en door vals. Hè. Dat zegt ons rechtssysteem al, maar dit raakt ook het hart, denk ik, van iedere diende. Dat mensen proberen geld te verdienen over de ruggen van mensen die vechten voor hun leven. En bijvoorbeeld mondkapjes aanbieden die je niet hebt. Beschermende kleding aanbieden die je niet wil leveren. Het stelen van mondkapjes op plekken waar ze keihard nodig zijn op intensive care omgevingen. En vervolgens die mondkapjes dan weer op de markt brengen om ze voor veel geld te verkopen. Nou, dat is niet iets waar we ons over wonderen. We weten dat er een aantal mensen zijn die echt door en door slecht zijn. Maar dit is ook iets wat iedere politieman en iedere politievrouw raakt. Als je dit soort criminaliteit tegenkomt, dat je denkt: hoe kun je dit doen? Waar andere mensen vechten voor hun leven, waar andere mensen hun best doen om mensen in leven te houden, dat je hun berooft, besteelt van hun meest primaire middelen om hun werk beschermd te kunnen doen. Of dat je geld probeert te verdienen door spullen aan te bieden die je niet eens hebt. Dat vinden wij echt het laagste van het laagste op dit moment.
We zitten nu een paar weken in de crisis, het land ligt plat. We hebben te maken met de dreiging. We hebben nu de maatregelen een aantal weken in positie. En toen u hieraan begon, had u toen gedacht dat we nu hier zouden zijn? Dat het zou gaan zoals het nu gaat? Had u dat voorzien of had u een ander beeld?
Nee, we hadden een ander beeld. En dat geldt denk ik voor veel meer mensen. Dat we zoiets hadden: goh, er komt een griepgolf aan. Het enige waar we rekening mee moeten houden is dat we zorgen dat we voldoende mensen in dienst houden. Want we hebben dit vaker meegemaakt. Hè. Wij hebben draaiboeken pandemie, die bestaan al een aantal jaren. We hebben de SARS gehad. En dan was onze vraag constant: hoe zorgen we nou dat we de diensten draaiende blijven houden? Welke werkzaamheden blijven we nog doen als veel van onze mensen een aantal dagen op bed moet liggen met griep? Dat was het beeld wat we hadden. We hebben misschien nooit zo heftig ingeschat of zo helder ingeschat wat dit teweeg kon brengen. Hoe levensbedreigend dit virus is voor een groot gedeelte van onze samenleving. En dat is toch wel een hele extra dimensie die erbij komt. En tegelijkertijd het feit dat wij onze eigen mensen op straat ook blootstellen aan hetzelfde virus. Want die moeten hun werk blijven doen. En dat is iets anders dan dat je tegen iemand zegt: ga naar huis toe, ga 3 dagen in de bed liggen en ziek lekker uit en dan zien we je volgende week wel weer verschijnen. Het is toch echt duidelijk een hele andere situatie. Dit gaat niet alleen maar over plannen. Dit gaat over een stukje ongerustheid die er in de hele samenleving is. En daar, dat is voor ons nieuw.
De politie is een van de cruciale beroepen die plotseling hernieuwd respect krijgen. Maar de vraag is natuurlijk: voor hoe lang is bijvoorbeeld geweld tegen politie en hulpverleners nu dan eindelijk een keer van de baan? Blijf luisteren.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Roelof Hemmen.
Welkom bij het tweede half uur van BNR's Big Five. Deze week 5 kopstukken uit de wereld van de cruciale beroepen. Mijn gast vandaag is Max Daniel. Hij is nationaal commandant van de politie voor de coronacrisis. We hadden het eerder, meneer Daniel, over de gezondheid van de politiemensen. U maakt daar natuurlijk een punt van om ze gezond te houden. Hoe is het op dit moment met al die agenten? En hoe houdt u ze gezond?
Nou, als je zegt hoe het is, ik denk wel goed. Ik denk dat onze collega's nog super gemotiveerd zijn. We hebben echt nog nergens echt wanklanken gehoord.
Ja, maar die worden ook
ziek. Ze gezond? Ja, maar hoe houdt hij zich gezond? Dat maakt het natuurlijk wel ingewikkeld. En we hebben nou een beroep wat ook werkzaamheden heeft die niet voorspelbaar zijn. En alles wat voorspelbaar is, kun je op voorbereiden. Dus we hebben beschermende middelen in auto's. We schrijven protocollen voor reanimaties, et cetera. Maar we moeten ook aanhoudingen verrichten. We komen ook in situaties terecht waarbij je niet zeg maar 1,5 meter afstand kunt houden. En waarbij wel wat van ons verwacht wordt dat wij optreden. En daar zit wel het risico in. Hè. Dus we hebben heel veel respect voor onze eigen collega's op straat. Hè. En wij weten tegelijkertijd dat het merendeel van ons een stap naar voren doet als dat nodig is. En met die stap naar voren zitten altijd risico's. En veel van mijn collega's die op straat rondlopen, lopen dus ook meer dan gemiddeld dat risico dat ze ook besmet raken. En daar kunnen we ze niet altijd tegen beschermen. En vandaar ook dat het voor ons, in ieder geval vanuit de leiding, heel veel respect oproept voor onze mensen op straat. En zeker omdat we vanuit die doelgroep nog geen wanklank hebben gehoord. Mensen gaan aan het werk, mensen melden zich als ze zeggen van goh, kan ik nog wat betekenen? Want ik heb nog ruimte, mijn vakantie is niet doorgegaan, zet me in. Hè. En dan kan ik nog wat betekenen op straat of voor het werk. Dus we hebben over de loyaliteit absoluut niet te klagen. En over hun inzetbaarheid ook niet. We maken ons altijd wel zorgen over hun gezondheid. Hè? Want dat is ook de verantwoordelijkheid die wij hebben.
Ja, nou ja, er is natuurlijk nog iets anders. Er is bij de politiemensen natuurlijk net zo'n angst als bij burgers om ziek te worden. Het is een nare rotziekte, corona. Er zijn corona-hoesters op straat. Politiemensen worden in hun gezicht gehoest. Door mensen die zeggen dat ze corona hebben. Hoeft niet zo te zijn, maar stel je voor. Ik kan me voorstellen dat er wel degelijk angst is bij politiemensen. En ik zou me ook kunnen voorstellen dat er agenten zijn die zeggen, laat mij maar even niet op straat. En als ik er dan toch ben, dan is er geen enkele reden om heel dichtbij iemand te komen. Dat moet u toch ook meemaken? Dan moeten toch mensen zeggen, ja, hallo, ik doe het even niet.
Oh ja, dat maken we wel mee, maar dat zijn meestal collega's die met een verhaal komen over hun thuisfront. En, want dat is namelijk het grote risico van deze ziekte. Als je normaal op straat een stap naar voren doet en nare dingen meemaakt, dan heb je thuis hooguit een verhaal te vertellen. Nu kun je ook iets meenemen. Ja. En dat is namelijk het virus. En er zijn collega's die in een kwetsbare omgeving zitten. Bijvoorbeeld als jij thuis iemand hebt die ernstig ziek is. Als jij een partner hebt die lijdt aan bijvoorbeeld COPD. Dan durf je het risico niet te nemen. Dan wil je wel die straat op, dan wil je best die stap naar voren doen. Maar dan heb je ook een verantwoordelijkheid naar thuisfront toe. Daar proberen we zoveel mogelijk rekening mee te houden. Dat wij die collega's niet inzetten. Dus zegt u van, goh, zijn mensen ook ongerust? Ja, ik denk dat iedereen van ons, daar zijn we allemaal mens voor, ook ongerust zijn om die straat op te gaan, omdat je weet dat er een virus rondwaart die je niet kunt zien. Het is een gevaar die je van tevoren maar heel beperkt kunt inschatten en waar je risico's bij loopt in ons vak. Maar we merken dat collega's geen probleem hebben op de straat op te gaan, en degene die die problemen wel hebben, dan heeft het bijna altijd van doen met hun thuissituatie.
Ja.
En dat stappen we.
Ja, dat is, dat is een extra druk natuurlijk. Dus die mensen werken dan thuis?
Ja, die mensen laten zoveel mogelijk thuis werken.
Maar hoe werk je thuis als politieagent?
Nou, we hebben heel veel plankzaken. En heel veel van onze plankzaken kun je achter de computer doen. Dus we hebben gezorgd dat via onze ICT mensen thuis kunnen werken. Daar zaten voorheen allerlei hele ingewikkelde procedures aan vast. Die hebben we een stuk versimpeld, zodat mensen langer thuis kunnen werken. Geen ingewikkelde toestanden om hun paswoord iedere keer te veranderen, et cetera. Dan hebben we allemaal slimmere dingen opgevonden, zodat het vanuit huis kan. En veel van onze zaken kun je ook telefonisch afhandelen. Je mag getuigen telefonisch horen. Je mag zelfs een verdachte mag je telefonisch horen. Zo kun je behoorlijk wat plankzaken kun je wegwerken. Daarnaast kun je ook werken vanaf het bureau van achter glas. Daar kun je mensen ontbieden aan het bureau en daarmee in gesprek gaan. Dus er is zat te doen. Dat wordt gecoördineerd. Hè. Bijna in iedere eenheid zijn coördinatoren die niks anders doen dan te zorgen dat de mensen die thuis werken ook zinvol werk hebben. Zodat we hopelijk na afloop van deze crisis niet al te veel van die stuurmeren hebben aan werk wat is blijven liggen.
Ja. Ik blijf nog even bij dat beeld van hoe ga je iemand aanhouden die dat niet wil, zonder dichtbij hem te komen. We zien natuurlijk minder aanhouding omdat er minder criminaliteit is. Maar hoe ga je iemand aanhouden zonder die 1,5 meter te overschrijden? Dat gaat je dus echt niet lukken. Ik kan me dus voorstellen dat u het ook, dat het advies is, nou, als het niet per se hoeft, laat het maar gaan.
Nee, dat advies zeggen we alleen maar bij zaken die ook om uitstel. Die ook uitstel kunnen hebben. Bijvoorbeeld verduisteringszaken, grote fraudezaken, etc. Daarvoor kunnen we zeggen, nou, die verdachte moet een keer aangehouden worden, maar dat doen we op een ander moment. Als wij een hete daadzaak zien, bijvoorbeeld een winkeldiefstal, een vechtpartij, een diefstal van, of dronken achter het stuur, verzin maar wat. Maar ook hulpverleningszaken. Hè? Mensen die gereanimeerd zijn, mensen die gewond zijn, mensen die gevallen zijn, etc. Mensen die onwel geworden zijn. Dan mag je van ons verwachten als politie ervoor optreden. En onze collega's doen dat ook. En dat kan alleen maar als je binnen die anderhalve meter staat. Ja. Je kunt alleen maar iemand aanhouden als je ook fysiek contact hebt. Je kunt alleen maar daadwerkelijk hulp verlenen wanneer iemand onwel is geworden door fysiek contact. Dus, en dat zijn de risico's die onze mannen en vrouwen, onze collega's op straat gewoon lopen. En dat is een onderdeel van ons vak. Dat is het risico van dit vak. Alleen het grote verschil met de periode hiervoor is dat je dat risico ook mee naar huis kunt nemen.
Ja,
normaal,
het is wel,
als je een aanhouding, als je een aanhouding verricht, dan verricht je hem één keer op straat en dat is het. Nu vraag je altijd af, loop ik niet het risico dat ik met een besmet iemand heb gestoeid op straat, of dat ik niet een besmet iemand heb geholpen op straat, en dat ik dat virus bij me draag en misschien meeneem in mijn privésituatie.
Ja, je bedenkt je misschien wel een keer voordat je iemand gaat reanimeren. Ja, hoe ellendig dat ook kan uitpakken.
Nou, ik sprak verleden week toevallig een collega en die zei tegen me, als ik een reanimatie zie en ik heb geen beschermende middelen bij me, dan weet ik één ding zeker, als ik niks doe, achtervolgt me dat de rest van mijn leven. Dus neem ik het risico. En ik denk dat veel van onze mensen op die manier over nadenken. Als je iemand ziet doodgaan voor je ogen en je weet dat je iets had kunnen doen om hem te redden, maar je hebt het niet gedaan omdat je misschien bang was op dat moment om ziek te worden, dan kan het je de rest van je leven achtervolgen. Dat zei deze collega. En ik denk dat heel veel van mijn collega's dit gevoel herkennen. En daarvoor werken ze bij de politie.
Maar ze hebben natuurlijk nooit voor getraind voor deze situatie. Hoe coach je mensen? En het zijn er ook zoveel. Wat kun je nu doen om ze te coachen in deze specifieke situatie? Ik denk eigenlijk niet zoveel. Wat denkt u?
Nou, u zegt, hè, we hebben ze niet getraind voor deze situatie. Nee, maar we hebben ze wel aangenomen vanwege deze grondhouding. En zo hebben ze geselecteerd. En u ziet dat heel veel van deze politiemensen, u begon te zeggen dat dit beroepen waren waar je niet het hele grote geld in verdiende, hè, maar waar een beroep op gedaan wordt in dit soort tijden. Ik denk dat de merendeel van onze collega's heeft gekozen voor dit vak, niet om rijk te worden, maar omdat ze iets in hun hadden wat toen al zeg maar blauw was. Wij noemen dat het blauwe DNA. En dat ze graag iets wilden betekenen in de samenleving. En dat zie je dus nu gebeuren. Ik kan mijn collega's niet eens verbieden om te handelen. Ik merk dat het merendeel echt een stap naar voren doet met alle risico's van dien. En dat is echt de reden dat we zoveel waardering hebben voor onze mensen.
Wat zijn de lessen die u nu al kunt trekken uit deze crisis voor de volgende?
Nou, een van de lessen die wij hieruit kunnen trekken is dat wij goed voorbereid zijn als het gaat om het plannen op een pandemie. En weet u, wij hebben vaak oefeningen waarvan wij regelmatig denken, alweer zo'n oefening. We hebben de druk zat, kunnen we niet beter niet iets anders doen? Maar we zien nu dat die oefeningen zich terugbetalen. We hebben dit regelmatig geoefend. We hebben elkaar vaak wat grinnikend aangekeken. Van nou, wie verzint dit allemaal weer? Hè? Dat er zoveel mensen ziek worden, dat zoveel mensen doodgaan, et cetera. We wonen in Nederland. Hier gebeurt dat niet. Maar dankzij die oefeningen waren we voorbereid. Dankzij het feit dat we toen draaiboeken hebben gemaakt, hoefden we die alleen maar aan te passen in plaats van ze allemaal nog bij elkaar te verzinnen. Dus dat is een van de lessen die we geleerd hebben. Dat oefenen echt heel belangrijk is om te doen. En het tweede is, en ik denk dat we dat al wisten als politie, maar het betaalt zich nu terug. Als je zorgt dat je de politie bent van de mensen, oftewel als je altijd tussen die mensen bent, als je wijkagenten hebt, als je benaderbaar bent, als je zelfs aanraakbaar bent als politie voor de burgers, dan ben je in dit soort situaties ben je echt geholpen, omdat je namelijk de acceptatie hebt om te kunnen optreden. En de acceptatie om te kunnen zijn. Dat zijn van de lessen die we echt meenemen, waarvan we zeggen, dit is een beleid dat we nooit los moeten laten. Hè. Zorg dat je altijd in die samenleving blijft staan. Want in tijden van oorlog heb je er heel veel aan. Dus, hè, en ik zeg bewust, hè, in tijden van oorlog, maar er is een gezegde wat zegt, investeer in tijden van vrienden, want dan heb je er wat aan op het moment dat fout gaat. Nou, in tijden van vrede bedoel ik. En dat hebben we gedaan. We hebben in tijden van vrede veel geïnvesteerd in onze samenleving, en dat betaalt zich nu terug.
Hoe lang kunt u dit volhouden eigenlijk? Want het zou best kunnen dat we hier nog maanden in zitten.
Nou, de vraag is eigenlijk hoe lang onze samenleving dit kan volhouden. Wij kunnen het als politie in ieder geval plantechnisch heel lang volhouden.
En wat denkt u over de samenleving?
Nou ja, kijk, als mensen geen salaris meer hebben, als het dadelijk weken gaat duren, bij wijze van spreken. De vraag is hoe lang mensen dat volhouden om zo lang binnen te blijven, om zo lang geen inkomsten te hebben, et cetera. Dus daar ligt veel meer de vraag hoe lang houden die het vol. Wij houden het als politie heel lang vol. Wij zeggen ook over, u hoeft zich niet ongerust te maken over onze bereikbaarheid, ook niet over onzetbaarheid. Dat hebben wij, denk ik, goed voor elkaar. We kunnen behoorlijk wat zwarte scenario's kunnen wij zonder meer aan. We hebben op dit moment totaal geen reden voor om ons ergens zorgen over te maken als het gaat om onze inzet. Dus wij kunnen het heel lang volhouden. En we hopen dat dat ook geldt voor de rest van onze samenleving. Maar bovenal hopen we dat deze ellende zo snel mogelijk voorbij gaat.
Ja, de vraag is eigenlijk een beetje, hoe lang zijn we in staat om aardig en kalm te blijven?
Ja, wij zijn net zo lang in staat aardig en kalm te blijven als we die samenleving...
Ja, dat bedoel ik, wij.
Ja.
Met z'n allen. Wat denkt u?
Dat is heel moeilijk in te schatten. Zolang deze dreiging er is en echt 95% van onze samenleving het gevaar ziet, dan zal het nooit een probleem zijn. Op het moment dat mensen het gevaar niet meer zien en de maatregelen niet meer begrijpen, dan wordt het ingewikkeld voor ons om te handhaven.
En zijn we duidelijk genoeg in die communicatie? We hebben natuurlijk best een paar persconferenties gezien waarin na afloop best onduidelijkheid ontstond. De groepsimmuniteit, waar de minister-president het eerder over had. Vervolgens het gedoe met de data. April, juni, wat geldt voor wat. Dat helpt niet, denk ik.
Nee, maar ik denk dat iedereen ook wel begrijpt dat het voor niemand, niet voor de deskundigen, maar ook niet voor onze bestuurders, inschatbaar is hoe zich dit allemaal ontwikkelt. Het is geen maakbare samenleving meer geworden. En we weten het echt niet. Het zijn bijna dagkoersen. En daar moeten ingewikkelde beslissingen op genomen worden. En ik snap dat meestal voor de mensen niet altijd even duidelijk is van wat er nou precies bedoeld wordt. Want we hebben wel de indruk van 6 april, toen 6 april werd geroepen, dan is het daarna over. En ik denk dat iedereen snapt dat 6 april die virus niet in één keer verdwenen is en verdampt is. Of we dan nog steeds dezelfde maatregelen hebben, of dat die verlengd worden. Daar zullen beslissingen over genomen moeten worden. Maar voor iedereen is het helder dat 6 april dat virusje niet uit de lucht verdwenen is. En dat besmettingsgevaar niet in één keer verdwenen is. Waar het ons om gaat, in ieder geval voor ons als politie, is dat iedereen snapt met alle regels die er zijn afgesproken, met alle afspraken die er zijn gemaakt, dat het maar één doel heeft om besmettingen te voorkomen. Dus we willen ook geen discussies aangaan met mensen van, zou dit mogen of zullen we dat mogen? En als we nou een feestje organiseren en we staan allemaal 2 meter van elkaar, kunnen we dan niet met 1000 man bij elkaar staan? We willen die discussie niet voeren, omdat het ons maar om één ding gaat. Je moet besmetting voorkomen. En het doel is zoveel mogelijk thuis te blijven. En kom dan niet met allerlei ingewikkelde discussies en met gaten in de wetgeving of in de regelgevingen. Want het gaat niet om die gaten in de regelgeving. Het gaat om het feit dat je niet besmet wil worden. Dus neem nou het zeker voor het onzekere. En als we dat weten vol te houden en iedereen begrijpt dat het daardoor beter wordt. Dus zodra we de eerste positieve resultaten zien, dan snappen mensen ook waar dit allemaal goed voor is geweest. Maar dan hoop ik ook echt dat niet iedereen denkt van, goh, we zien de curve naar beneden dalen en we gaan weer allemaal los. Maar dat we allemaal wel het gezonde verstand gebruiken. En we willen niet besmet worden. En dat is zeg maar onze rol als politie, om daar een bijdrage in te leveren. Maar tegelijkertijd een heldere oproep aan ieder. Denk nou na wat je doet. Volg nou die regels. Ga nou niet op punten en komma's lopen muggenziften. Maar ga er maar vanuit dat de regels bedoeld zijn om niet besmet te raken. En dat betekent dat we allemaal daar ons best voor moeten doen.
Ja, zo simpel is het eigenlijk. Zometeen praat ik verder met Max Daniel, nationaal commandant van de politie voor de corona. Zet hem op.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Roelof Hemmen.
Fijn dat je luistert naar BNR's Big Five van de cruciale beroepen. Mijn gast is Max Daniel. Hij is nationaal commandant van de politie voor de coronacrisis. Meneer Daniel, hoe voelt het om als cruciaal beroep benoemd te worden?
Weet u, dat waren we altijd al.
U wist dat al.
Wij wisten dat al, dat wij een cruciaal beroep hadden. En daarom kiezen heel veel mensen voor dit vak. Hè. Mensen willen gewoon zinvol werk doen. En dat kan een cruciale beroep. En dit is er één.
Het probleem is natuurlijk de erkenning die dit misschien geeft. Het respect dat misschien af en toe een beetje zoek was voor de politie. Voor mensen zoals u. Dat bedoel ik eigenlijk. Het hernieuwde respect. Voelt u dat?
Nou, weet u, we hebben eigenlijk nooit het gevoel gehad dat we geen respect hadden als politie. En het mag voor de buitenwereld misschien zo lijken. En mensen, en dat zien we dus nu ook met de discussie over een lockdown. Hè, het moet zo hard mogelijk en zo stevig mogelijk. Wij zijn een hele benaderbare politie. Altijd en altijd geweest. En zo willen we in de toekomst, willen we ook zeker verder gaan. We zijn een politie van de mensen, willen in die mensen, tussen die mensen staan. We heten niet voor niets dienders. We dienen die samenleving. En dat leidt er vaak toe dat mensen denken dat ze heel ver kunnen gaan in Nederland voordat ook daadwerkelijk de politie optreedt. Nou, worden voordat de politie optreedt. En ik denk dat dat wel meevalt. Ik denk dat wij heel veel respect hebben in die samenleving. Dat er altijd een gedeelte is wat daar anders mee omgaat. En ik heb niet de indruk dat we onze koers zouden moeten verleggen.
Het zou natuurlijk wel zo kunnen zijn dat er onvrede is onder veel agenten over hoe ze beloond worden. Hoe er door de politiek naar hen wordt gekeken, hoe ze worden behandeld. Daar hebben we voorbeelden van gezien de afgelopen jaren. De politie is ontevreden over haar beloning in het grote geheel. Zou nu het moment kunnen zijn om dat ook eens even goed aan te pakken?
U heeft gelijk als u zegt dat politiemensen ontevreden zijn over hun beloning. En als u kijkt naar het salaris van onze politiemannen en vrouwen op straat, he, want over die doelgroep heb ik het dan in eerste instantie, dan is dat geen vetpot. En als u ziet wat ze ervoor moeten doen, welk afbreukrisico ze lopen, wat van hun verwacht wordt, dan is dat absoluut geen vetpot. En dan ben ik het volledig met al die collega's eens dat juist voor deze groep mensen de beloning wel eens een keer opnieuw tegen het licht aangehouden zou mogen worden. Maar dat was ook al voor deze crisis. U zult zien dat tijdens deze crisis politiemensen zich daar nooit op zullen beroepen. Ze zullen geen misbruik maken van deze periode om hun salaris in discussie te stellen. Ze zullen eerst het werk doen, want daar zijn ze voor politieman of politievrouw geworden. Hè. Maar dat staat onverlet, maar dat was ook al voor deze crisis, dat we echt vinden dat hun beloning vergeleken met andere beroepen echt ondermaats is.
Ja. Nou, misschien is als het straks voorbij is, dat wel een nieuw argument. U zei ook, er is geen gebrek aan respect voor de politie. Maar ik kan toch ook die beelden niet van mijn netvlies krijgen van hulpverleners, ook agenten, brandweermensen, ambulancepersoneel, dat bekogeld wordt. Dat lastig gevallen wordt, het in elkaar geslagen wordt. Dat lijkt me toch wel een vergaand gebrek aan respect. Zou dat anders worden?
Nou, ik weet niet of dat echt anders wordt. Je moet je voorstellen dat wij ons heel vaak begeven in omgevingen waar veel jeugd is, waar veel jongeren zijn, waar alcohol en andere genotsmiddelen een rol spelen. Nou, dat bij elkaar leidt vaak tot vervelende escalaties, waarbij mensen echt hun gezonde verstand kwijt zijn en zich ook zo gedraagt ten opzichte van alle hulpverleners, hè, brandweer, de GGD, maar ook de politie. Hè. Ik verwacht niet dat dat in één keer ophoudt omdat we deze crisis gehad hebben, als deze crisis dadelijk voorbij is. Dat verwachten wij niet. Dat heeft met meer te maken dan met de manier waarop ze ons hebben zien acteren in de afgelopen weken.
Ja, dat zijn nu de mensen die u in uw gezicht hoesten en dan corona roepen. Natuurlijk, ja, goed, het zal misschien niet veranderen.
Nee.
Ik wil u graag de vraag voorleggen die uw voorganger in dit programma had. Ruud Veltenaar was vrijdag mijn gast, toekomstfilosoof. Toen ging het om over de Big Five van de pandemie. En hij had deze vraag voor u.
Ja, nou, mijn vraag is eigenlijk het volgende. Nu is heel erg belangrijk, we zien het op televisie, houd 1,5 meter afstand. En dat moet vooral gehandhaafd worden door de politie. De corona vormt nu een bedreiging voor onze volksgezondheid. En bij escalatie misschien zelfs voor onze veiligheid. Maar ik zou hem graag willen vragen, hoe verhoudt houd afstand zich tot de afstand die momenteel groeit tussen arm en rijk? Die ook in ons land groeit, die afstand tussen arm en rijk. Welke bedreigingen vormen de afstand die groeiend is tussen arm en rijk en digitale fragmentatie? En welke is nou eigenlijk uiteindelijk het meest bedreigend? Ook voor onze veiligheid. De 1,5 meter bij corona. Of iets wat veel meer sluimerend is. En wellicht uiteindelijk ook meer schade berokkend. Ook voor onze veiligheid.
Ik ben benieuwd naar uw antwoord.
Nou, eigenlijk is het stellen van die vraag, ook het geven van het antwoord, polarisatie tussen arm en rijk is een veel groter risico dan de 1,5 meter die we nu met elkaar in acht moeten nemen. Kijk, het klinkt misschien heel raar, maar die 1,5 meter, even typerend voor die hele corona-periode, heeft die samenleving alleen maar dichter bij elkaar gebracht. Plotseling zie je dat er geen verschil meer is tussen arm en rijk. Sterker nog, degenen die meer hebben, helpen degenen die minder hebben. We zien dat allerlei liefdadigheidsinitiatieven ontstaan. We zien dat de voedselbanken worden gesteund. We zien dat er extra donaties komen die richting. Dus we merken dat die anderhalve meter juist mensen bij elkaar brengt. Arm en rijk, dat leidt tot de polarisatie in die samenleving. Zeker als het ook te maken heeft nog eens een keer met etniciteit, waarbij mensen van een andere etniciteit in die arme hoek terechtkomen en de autochtone Nederlanders in de wat rijker hoek terechtkomen. En dan krijg je gepolariseerde samenleving, en dat is iets wat niemand wil. Dat zijn namelijk zagen aan de wortels van je rechtsstaat. Dus de vraag, wat is nou schadelijker, arm en rijk? Polarisatie is vele malen schadelijker. Ja. En die samenhorigheid die we nu hebben, zouden we eigenlijk voort moeten zetten na die coronavirus, om te zorgen dat iedere vorm van polarisatie in onze samenleving ontstaat, tussen arm en rijk, een tweedeling in onze samenleving, dat we zoveel mogelijk proberen te voorkomen.
Denkt u dat dat lukt?
Ja, maar er is veel meer nodig dan een coronacrisis om dat zo te laten zijn.
Ja, die samenhorigheid. Denkt u dat we het mee kunnen nemen?
Ja, dat denk ik zeker. Dat denk ik zeker. Ik denk zeker dat als je ziet wat er nu gebeurt, dat mensen veel meer oog krijgen voor elkaar. Omdat we met elkaar begrijpen dat we eigenlijk allemaal in hetzelfde schuitje zitten als het erop aankomt. En deze virus is niets ontziend. Deze virus maakt geen onderscheid in arm en rijk. En je ziet die samenhorigheid nu ontstaan. Je ziet dat mensen bereid zijn om anders te kijken naar elkaar. Om veel meer te begrijpen wat er gebeurt en wat het betekent voor elkaar. Nou, als we dat beter vast te houden na deze virus, waarvan ik echt hoop dat het gaat lukken, dan zouden we echt een stap naar voren hebben gemaakt.
Dat zou toch mooi zijn?
Ja. Dat zou heel mooi zijn, zeker.
Ja, u bent veel minder een donkerdenker dan ik dacht eigenlijk, meneer Daniel. mijn gasten stellen elkaar dus vragen. U heeft er net een beantwoord via de kettingvraag. Het is uw beurt om een vraag te stellen aan de volgende gast. Dat is Mark Kalon. Hij is voorzitter van LTO Nederland, de boeren, zeg maar. Wat zou uw vraag aan hem zijn?
Nou, ik heb als politieman heb ik heel veel virussen meegemaakt. Die gingen met name over dieren. Van de vogelziekte, de varkenspest, Mountain Clouseer. Maar ook mislukte oogsten bij boeren. En ik heb wel eens momenten gehad dat ik dacht van, nou, weet je, hier kom je nooit meer overheen. Als er geruimd wordt in je bedrijf en honderden stuks vee worden geruimd. Of al je kippen worden vernietigd, et cetera. Of je complete oogst is naar de Filistijnen. Dan heb ik wel eens momenten gehad als politieman dat ik dacht van, goh, hier kom je toch niet meer overheen. Hier stop je toch spontaan mee als boer, dan ga je toch iets anders doen. En iedere keer zie ik die mensen weer opveren en zie ik weer terugkomen en vervolgens een bedrijf starten en weer succesvol zijn. En mijn vraag is, wat zou nou de Nederlandse samenleving kunnen leren van de manier waarop de boeren zijn omgegaan met de virussen die hun de afgelopen decennia hebben getroffen?
Die ga ik morgen stellen aan Mark Kalon.
Maar dank u zeer voor zijn antwoord.
Dank u zeer voor dit gesprek, Max Daniel. Dank u wel. Alle afleveringen van BNR's Big Five zijn natuurlijk terug te luisteren. Je vindt de podcast in de BNR-app en op bnr.nl. Nu Jurgen Rijman met Ask Me Anything. Tot morgen.